Nu doet hij het, hè? Ja, dat is goed. Kijk, dat waren de instructies van de koster, maar dat was ik even vergeten. Ik ben hier dan ook voor het eerst, dus het is even wennen aan de manier waarop u dat hier gewend bent te doen. Mijn naam is Dominee Dekker en ik ben predikant in de Westerkerk in Kampen. Ik vind het fijn om vanavond in uw midden te mogen zijn in deze vakantietijd. Namens de kerkenraad de volgende mededelingen. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar Stef Hartog aan de Zuidwenk. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de jeugd en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan gaan we nu met elkaar ons aanvangslied zingen en dat is vanavond Psalm 24 en daarvan de versen 1, 2 en 3. De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein. Laten we onze harten richten op de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt eeuwig, hij laat het werk van zijn handen niet los. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Zoon in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied dat wij met elkaar zingen is een lied over de plek van de mens, onze plek dus, in Gods schepping. God heeft ons geschapen En God heeft ons geschapen met een doel en met een opdracht. Namelijk om de aarde te beheren en te bewaren. De aarde is van God, maar hij heeft hem aan ons gegeven om daarin te werken en onze weg te zoeken. Daarover straks natuurlijk meer in deze dienst. Maar eerst nu in de woorden van dit lied, lied 823, de versen 1, 4 en 5. Deze avond van de eerste dag van de nieuwe week willen we ons geloof in God belijden. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zetten dat belijden voort door samen te zingen uit Psalm 68, het zevende vers. God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. En we doen dat alles zo mogelijk staan. Ik nodig u en jou uit om de volgende woorden in je hart met mij mee te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in het dodenrijk. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. samen bidden om de opening van het woord en de hulp van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, zo loven en prijzen wij uw grote naam, omdat u het bent die ons leven draagt, dag aan dag, omdat uw naam onze vrede is. In dat geloof, in dat vertrouwen zijn we ook vanavond hier bijeengekomen als uw gemeente, om opnieuw uw woord te horen, uw lof te zingen en om samen tot u te bidden. We bidden u, vergeef ons daarom onze zonden, dat die geen scheiding maken tussen u en ons. Was ons leven rein en schoon, zodat wij u ook op deze avond kunnen dienen met reine harten, reine handen en reine lippen. En we bidden u, neemt u dan zo het offer van onze lofzegging aan. Laten dan de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart voor u welgevallig zijn. Ja, open uw woord voor ons, zodat wij uw stem daarin zullen verstaan en uw wil met ons leven kunnen onderscheiden. En open ook ons voor uw woord, zodat uw woord diep in ons kan doordringen en dat het diep in ons zal wortel schieten, zodat het vrucht kan dragen in het leven van iedere dag. Spreek zo tot ons door uw Heilige Geest en laat door de krachtige werking van uw Geest uw woord tot volle bloei komen. Bouw ons zo op in het geloof. Bouw deze gemeente ook op door dat we u steeds beter leren kennen, zodat we u steeds meer kunnen vertrouwen en ook de weg kunnen gaan die u ons door uw Heilige Geest wijst. Zegen ook allen die thuis met ons verbonden zijn, wees u met hen ook in hun eigen omstandigheden. U kent hen allen bij naam. Vul met uw liefde ook hun hart. We bidden u ook voor onze broeders en zusters die op dit moment hier dichtbij of ook veraf, die op deze dag ook zijn samengekomen in uw naam. We bidden u voor uw kerk in Bunschoten in Nederland en over heel deze wereld. Ja, zegen uw kerk overal op aarde. Laat Zuid en Noord, laat Oost en West vol zijn van de kennis van de grootheid van uw naam, nu en tot in alle eeuwen, door Jezus Christus onze Heer alleen. Amen. Wij openen met elkaar de schriften en we lezen iets over de plek van de mens in de schepping. Die was dus goed bedoeld, daarover hebben we al gezongen met elkaar. De aarde was aan de mens gegeven, maar omdat de mens, Adam en zijn vrouw Eva, niet alleen naar God luisterden, maar hun oren lieten hangen naar de slang, is het niet altijd zo goed gebleven als God het wel had bedoeld. En daarom lezen we nu wat er gebeurt als ze inderdaad hebben gegeten van de boom waarvan ze niet mochten eten. Genesis 3, vanaf vers 8. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u mij gegeven hebt om mij terzijde te staan. Zij gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maakt het tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je. En tot stof keer je terug. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen wij nog enkele versen uit Galaten 3. Galaten 3 en daarvan de versen 13 en 14. Daar staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen. Tot zover de schriftlezingen. Het gaat straks in de preek over zwoegen en zweten. Het leek me op een warme zomeravond toepasselijk. En dat gaat natuurlijk om vers 17, 18 en het begin van 19 uit Genesis 3. Waar God tegen de mens zegt, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten. Je hele leven lang, doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. Nog zo'n lied over de plek van de mens in de schepping, die oorspronkelijk dus eigenlijk heel goed bedoeld was, is Psalm 8. De heerlijkheid van Gods naam staat in heel deze schepping te lezen. En omdat die schepping zo vol is van de heerlijkheid van God, is het eigenlijk een wonder dat God juist aan ons kleine, nietige mensen, stof zijn en tot stof keren we terug, de hele schepping heeft gegeven om die te beheren. Hij heeft alles aan onze voeten gelegd. Daarvan zingen we met de woorden van Psalm 8, de versen 1, 3, 4 en 6. gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier in Bunschoten-Spakenburg. Soms heb ik dat als ik een preek voorbereid, dan komt er opeens een beeld bij me naar boven, een foto, iets wat je ooit eens hebt gezien, wat je hebt meegemaakt, nou niet meegemaakt in dit geval, maar iets wat ik ooit heb gezien op het nieuws. En ik dacht, met die foto wil ik vanavond wel beginnen. En ik heb gevraagd of dat die op het scherm mocht komen. Het is gelukt. Ik zie het. Fantastisch. Zien jullie ook wie we hier zien? Ja. Heel goed. Prins, toen nog prins, nu koning Willem-Alexander. Weet u nog wanneer deze foto is gemaakt? Hoi. Moeilijke vraag. Nou ja, het jaartal was 1993, dat zal ik u dan vast verklappen. Iedereen zit nu uit te rekenen hoe oud was ik in 1993 ook alweer. Ik denk dat iedereen het hier in de kerk heeft meegemaakt. Hè? Er zitten geen mensen van na 93 hier in de kerk. Mooi. Dit is prins Willem-Alexander in 1993. Prins Pils toen nog, hè. Toen hij aan het eind van zijn studietijd, zijn studiegeschiedenis in Leiden, zijn beul kreeg uitgereikt. Hij had zijn studiegeschiedenis afgerond en hij mocht zijn diploma, zijn beul, in ontvangst nemen. En als je in Leiden, in de universiteit, die trouwens gesticht is, oudste Nederlandse universiteit, maar hè, door de verre voorvader van koning Willem-Alexander, namelijk Willem van Oranje, die kennen we ook allemaal, maar dat laten we even rusten vanavond. He, dus heel toepasselijk dat hij daar studeerde. Maar iedereen die studeert in Leiden en die zijn beul krijgt, die moet op een gegeven moment even wachten in een kamertje op het beraad van de hoge heren en dames professoren. En die mag dan in die tijd, als hij het inderdaad gehaald heeft, zijn naam of haar naam op de muur schrijven van dat bijzondere kamertje. En dat is wat we hier prins Willem-Alexander ook zien doen. Hij schrijft hier zijn naam bij op die muur. En op die muur staat ook een spreuk die geldt voor iedereen die daar heeft gestudeerd en op dat moment afstudeert. En die spreuk die staat er natuurlijk op in het Latijn, hè, de universitaire taal bij uitstek, de academische taal. In het Latijn staat er, ja die spreuk heb ik nou niet op de foto, hè, maar ook in het Latijn staat er hic simavi sed non frustra. En dat betekent in rond Nederlands, hier heb ik zitten zweten, maar het was niet te vergeefs. Nou, nu is dat natuurlijk een prachtige uitspraak voor iedereen die zijn diploma krijgt aan de universiteit. En we gunnen dat onze koning, onze kroonprins toen nog ook, hè, die beul. Maar die spreuk, hè, daar gaat het me om. Hier heb ik zitten zweten, maar het was niet te vergeefs. Die spreuk is interessant. Want het is nou juist heel vaak in het leven onze ervaring, denk ik, dat we heel vaak juist wel zwoegen en zweten, maar erg teleurgesteld zijn omdat het ons maar niet lukt. Het komt niet goed uit onze handen. Het schiet maar niet op. Het duurt lang of het wordt niet zoals we hadden verwacht. Frustra. Gefrustreerd, hè? Hoor je al in dat Latijnse woord terug. Ons woord gefrustreerd komt van dat Latijnse woord. Maar het was niet te vergeefs. Nou ja, onze ervaring is dat het vaak wel frustrerend is, hè, om met dingen bezig te zijn. Het lukt soms helemaal voor geen meter. En natuurlijk, als alles weer is vergeten en uiteindelijk is gelukt, als je je diploma krijgt, dan ben je vergeten dat het heel veel moeite en tranen en zweet heeft gekost. Dat is natuurlijk fantastisch. En zo zijn er veel meer ervaringen in het leven waarvan je zegt, nou hè, dit heeft nou al die pijn en moeite de moeite waard gemaakt. Ik denk aan een moeder, hè, die net bevallen is. Vreselijke pijn en een ellende van 9 maanden zwangerschap misschien wel. Ochtendmisselijkheid en alles erbij. Maar als dat kind op je wordt gelegd, ja, dat is 's werelds beste pijnstilling. Dan begin je het allemaal alweer te vergeten. Dan denk je, ja, hiervoor heb ik het nou gedaan. Dan zit je op die roze wolk, dag op 4, dan komen de kraamtranen weer. Maar in ieder geval, hè, dan zit je op die roze wolk, meestal, als het goed gaat. En als je bijvoorbeeld, hè, op het land werkt, of een moestuin hebt, of wat dan ook, hè, of boer bent en zo je geld verdient, dan Ja, dan is dat natuurlijk ook zo. Hè? Op het moment dat de oogst binnen is, hè, en je hebt de aardappelen kunnen verkopen, of de graan, of het melk, of wat dan ook. Hè, op het moment dat het binnen is en je hebt het kunnen verkopen, je product waar je hard voor hebt gewerkt. Ja, dat maakt alle inspanning goed. Maar soms maken we allemaal ook mee, hè, dat het in dit leven, in de frustratie blijft steken. Je hebt zitten zweten, maar het is allemaal vergeefs. Het project is mislukt. Het is je tussen de vingers doorgeglipt. Het is er niet van gekomen. Of je ziet al het goede wel dat je wel tot stand hebt gebracht, maar je bent helemaal verbijsterd over de hoge prijs die je ervoor moest betalen. Hè, het heeft je alles gekost. En was het dat nou wel helemaal waard? Vraag je jezelf dan af. Dan, op zulke momenten, herken je je misschien ook wel in die woorden uit Genesis 3. Hè, dat het leven moeilijk is, dat het met zwoegen en veel zweet gepaard gaat. Vervloekt is de akker, dat geldt dus niet alleen voor boeren, hè, maar geldt eigenlijk voor ons hele leven. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. En nu wij dus niet meer in het paradijs wonen, want daar gaat het om. Nu wij niet meer in het paradijs wonen, is dat kenmerkend voor hele stukken van ons leven. Dat we wel moeten werken voor ons brood. Niets komt ons zomaar aanwaaien. We moeten met deze wereld aan de slag. Dat is onze opdracht, om deze wereld een beetje beter te maken. En als het ons niet lukt om de wereld een beetje beter te maken, dan is het al heel wat als we deze wereld voor verder verval kunnen behoeden. Dat is ook al een mooie uitkomst. He, maar met dat we ermee bezig gaan, we kunnen niet anders, we moeten wel. Met dat we ermee bezig gaan, merken we, ja, maar het gaat helemaal niet vanzelf. We zaaien, we doen goede dingen, maar er komt ook onkruid op. He, allerlei verkeerde dingen die we helemaal niet zo hadden bedoeld, gaan ook mee. He, je bent lekker aan het werk met je collega, je denkt dat je goed bezig bent, maar opeens vlam in de pan. Wat heb ik nou weer gezegd? Je snapt het soms niet helemaal hoe het zo snel gebeurt. He, maar je dacht dat je met iets goeds bezig was en daar zit al een spaak tussen de wielen. We zitten dus nogal vaak te zwoegen en te zweten en helaas kunnen we lang niet altijd zeggen dat het dat allemaal waard was. Dat het zweten niet te vergeefs was. Heel vaak merken we, nee, maar het is wel te vergeefs. Dan breekt het ons bij de handen af, met de beste bedoelingen, loopt het allemaal spaak en vallen onze dromen in duigen. Dat is het lot van de mensheid buiten het paradijs. We doen wel het goede, maar tegelijkertijd komt het kwade mee en groeit ons soms helemaal boven het hoofd. Er komen grote nadelen mee. En telkens trappen we er weer in. Telkens denken we, nee, maar dit is de oplossing voor al onze problemen. Nu komt het goed. Nu gaan we een eind in de goede richting. En telkens zijn we verrast als datgene wat we zelf hebben gezaaid, met onze beste bedoelingen, we hebben erbij gejuicht toen we ermee begonnen, dat zich dat uiteindelijk toch ook weer, ook dit weer, verdraait. Zich tegen ons keert. We zien dat in het klein, in ons eigen leven. Maar ik wilde eigenlijk drie voorbeeldjes geven. Ook uit het gewone leven. Wat eigenlijk iedereen kent. Hè? De wereld waarin we nu leven. Waarin je dat ook heel duidelijk ziet. Hè? Die vreugde van het beginnen. Nou, dit is het einde van al onze problemen. En uiteindelijk hoe het zich dan toch tegen ons als mensheid heeft gekeerd. Drie voorbeeldjes. In 1989, iets verder terug in de tijd, 4 jaar eerder dan toen Willem-Alexander zijn beul kreeg, dus tegen de tijd dat hij ging studeren ongeveer, gebeurde er inderdaad in de West-Europese geschiedenis, in de Europese geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, een groot wonder. Dat was namelijk het jaar waarin de Berlijnse muur viel. De muur die scheiding maakte tussen Oost- en West-Berlijn, tussen Oost- en West-Europa en tussen het Westen en het Oosten van deze wereld. Het kapitalisme en het communisme. Amerika en de USSR, de Sovjet-Unie zoals het toen nog heette. En wat waren we met z'n allen blij. Ik kan het me nog herinneren. U misschien ook wel. Ik was nog maar 10 jaar oud. Ik zal u even helpen. Ik ben dus nu 46. Anders zit u de volgende zinnen van mijn preek te rekenen. Maar dat mag u best weten. Ik was toen 10 jaar oud. 11 misschien net. Nee, ik was toen 10 jaar oud. En dat was natuurlijk een fantastisch moment. Hè, want je voelde gewoon de hoop door de wereld gaan. Hè, dat die grote spanningen voorbij waren. Dat het niet tot een derde wereldoorlog zou komen. En we dachten, nu komt de vrijheid. En nu komt de broederschap tussen mensen. Nu verbroederen zich Oost en West. En nu zullen we elkaar eindelijk begrijpen. Nu leven we in één grote wereldorde verder. Maar het was maar een paar jaar later. En toen brak de volgende oorlog uit op het Europese continent. De Balkanoorlog in Joegoslavië. En weer iets daarna. De Twin Towers, 9-11 en de War on Terror. Waarin het hele Westen ook betrokken raakte. Met de wapens van massadestructie. Of dat die er nou wel of niet waren, uiteindelijk niet. En nog weer wat later in 2014 viel Rusland de Krim binnen. In een oorlog die in 2022 nog verder verhevigde. De Oekraïne-oorlog, maar die begon dus eigenlijk al in 2014. En zo is ons continent dus ook alweer 11 jaar. Af en aan, continu eigenlijk, in oorlog. Weer West tegen Oost. En we zijn weer net zo ver als in 1989. We gaan 1 stap vooruit, maar we gaan ook weer 2 stappen achteruit. Hetzelfde zag je, het tweede voorbeeldje, met het internet. Toen het internet er kwam, dit is een beetje nu opa verteld, ik ben nog wel geen opa, nog lang niet, maar toch een beetje opa verteld. Maar u hebt het ook al wel meegemaakt, dus u weet daar ook van. Dus dat delen we met elkaar. Maar het tweede is het internet en de introductie van het internet. Een wereldwijd netwerk van computers en we dachten, nou als we al die computers en al die informatie nou in elkaar knopen, vroeger heette dat ook informatica. Dus het ging om die informatie, het ging om die kennis. En we dachten, als we al die computers in de wereld nou aan elkaar knopen en alle kennis in de wereld nou aan elkaar knopen en iedereen daar toegang toe geven, via de personal computer, de PC, ja, dan wordt deze wereld een betere plaats. Want dan is iedereen even goed geïnformeerd. Heeft iedereen toegang tot de bronnen van de kennis en de wijsheid van de mensheid. Dat is een gigantisch mooi ideaal. Wat begon dat prachtig en met hooggestemde verwachtingen. Maar nu, ja, zeg maar even voor het gemak, 30 jaar later, pak een beet, zien we ook de enorme nadelen van dat internet en van dat wereldwijde kennisweb. Want we zien wat mensen ermee doen die er geld aan willen verdienen. En we zien dat er niet alleen informatie op het internet te vinden is, maar ook een heleboel misinformatie. En dan heb ik het nog niet eens over alle bagger op het internet. Van het gokken en de seks en noem het allemaal maar op. Dat kwam er ook in mee. Maar ook in onze tijd, de misinformatie, desinformatie, het fake news, het neppen is haast niet van het echt te onderscheiden. En door de kunstmatige intelligentie wordt het nog veel verwarrender. Met deepfake filmpjes, waarin je iedereen alles kunt laten zeggen en doen wat je maar wil. En het lijkt net echt. De oorlog om de waarheid, die wordt de komende jaren alleen nog maar spannender en intenser. En je ziet het eigenlijk al, ik wil mijn vingers er niet aan branden vanavond, maar je ziet het eigenlijk al rond Israël en Gaza. Aan beide kanten, moet ik u zeggen, en dat weten we eigenlijk ook wel, aan beide kanten is er propaganda. En is er allerlei informatie die onder een bepaalde hoek belicht wordt, dat je net die andere kant niet ziet. Wat er echt gebeurt, ik weet het niet. En u waarschijnlijk ook niet. Derde voorbeeld. De auto's. De auto's en de vliegtuigen en de motoren en de uitvinding van de brandstofmotor. Ook een geweldige uitvinding. Jongens, wat konden we daarmee een vrijheid kopen? We konden over de hele wereld reizen. En alles wat er over de hele wereld werd geproduceerd, dat voer zo op grote containerschepen onze havens binnen. En gelukkig dat ze dat aan de andere kant van de wereld heel goedkoop voor ons kunnen maken. Want dan kunnen wij het hier in Nederland heel goedkoop kopen. En ook daar was het doel dat we door een soort wereldwijde handel en door een wereldwijd transport en door wereldwijde transportmogelijkheden ook meer aan elkaar verbonden zouden worden. Dat we de culturen van de ander ook zouden leren kennen en dat we door handel ook zouden vergeten om oorlog met elkaar te voeren. Want als je wat van elkaar nodig hebt, ja, dan kun je elkaar versterken. Dan ga je natuurlijk niet handelsoorlogen voeren. Maar we weten hoe het verder is gegaan. Ook handelsoorlogen zijn er toch gekomen. En al dat transport over de wereld met al die verbrandingsmotoren heeft ons klimaat ook erg en ernstig ontwricht. Alle uitstoot van die enorme containerschepen, van de vliegtuigen, van de auto's en van de vrachtauto's. Het heeft onze natuur zo uit balans gebracht, linksom of rechtsom, hoe je het ook bent of keert. Dat je nu de extreme gevolgen daarvan heel goed ziet deze zomer in Zuid-Frankrijk en Italië als je kijkt naar de extreme weersomstandigheden daar. We lopen tegen de grenzen aan van wat de aarde nog aan kan. Het leek zo'n goed idee. En toen het allemaal kleinschalig was, was het geen probleem. Maar nu we het op deze schaal allemaal met elkaar doen, ja, zie je wat voor ontwrichtende werking het heeft. Met andere woorden, dit wil ik er maar mee laten zien en illustreren. Bij alles wat we doen, ook bij de goede dingen die we teweeg brengen als mensheid, en bij de grote stappen waarvan wij zeggen, ja, dat zijn 3 stappen vooruit, hebben we tegelijkertijd ook te maken met de nadelen, die als doorns en distels opeens voor ons opschieten. Toch weer die oorlog, toch weer de doorns en de distels van het fake news en de deepfake, toch weer de doorns en de distels van grote problemen met de natuur en het klimaat. Allemaal gevolgen die wij zo niet bedoeld hadden. We hadden hele andere doelen en idealen voor ogen. We werken aan hele andere dingen. Maar onze eigen scheppingen keren zich tegen ons. Onze techniek lost heel veel problemen op. Maar het leidt ook tot onze ondergang als we niet oppassen. Hoeveel boeken zijn er inmiddels niet geschreven? Hoeveel films en series zijn er inmiddels niet te bekijken op Netflix en Disney Plus en weet ik veel waar allemaal? En waarin het gaat om de ondergang van de wereld, doordat de technologie het van de mensen overneemt. Dat is ons schrikbeeld, dat we het zelf hebben opgeroepen. In Bijbelse termen, in termen van de landbouw, wij zaaien en maaien niet alleen, wij oogsten niet alleen. Maar we hebben ook te maken met allerlei onkruid dat zich maar blijft voortwoekeren. De Bijbel noemt dat de vloek die over de schepping gekomen is. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zegt God tegen de mens. Dat is de vloek die nu over de schepping ligt als een grijze, grauwe sluier. En die vloek waar Adam voor het eerst mee te maken krijgt, die merken wij vandaag de dag nog steeds. Dat is die frustratie dat je wel zwoegt en zweet en inspant, maar er gebeurt niets, het lukt niet. Of het lukt maar ter nauwe nood, of het lukt alleen maar tegen een gigantisch hoge prijs. Maar als dit inderdaad de toestand van de wereld is, als dit het leven is buiten het paradijs, hoe is er dan nog leven mogelijk voor ons mensen? Dat is wel beangstigend, toch? Alles wat je doet, daar komen meteen de doorns en de distels bij. Alles wat je doet op deze aarde, en daarmee bedoel ik niet alles, niet letterlijk, maar alles wat je doet en wat van waarde is. Voor Netflix of Disney Plus of HBO hangen, dat is nou niet zo van waarde. Jammer genoeg. Dat hopen veel mensen natuurlijk wel. Dus daar hebben we het niet over. Maar als je echt iets aan het doen bent dat goed is, dat waarde toevoegt aan deze wereld. Ja, al die dingen die gaan met bloed en zweet en inspanning en tranen gepaard. Dat zei Winston Churchill al in de Tweede Wereldoorlog. Blood, sweat, toil en tears. Bloed, zweet, gezwoeg en tranen. Ja, dat geldt niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, maar dat is het leven voor ons allemaal. En als dat waar is, hoe kun je dan toch als mens leven op deze aarde? Nou, Godzijdank, er is inderdaad leven mogelijk in Gods schepping, ook na de zondeval. En daarover lezen we in de rest van de Bijbel. Er is leven mogelijk ook buiten het paradijs. Waarom? In de allereerste plaats omdat God als de schepper van deze hemel en deze aarde het werk van zijn handen niet loslaat. God heeft alle dingen geschapen, maar hij heeft het daar niet bij gelaten. Hij heeft zich niet teruggetrokken van deze schepping. Hij heeft niet zijn handen eraf getrokken toen Adam en Eva het zo uit hun eigen handen hadden laten vallen. Nee, God laat niet los wat zijn hand begon. Zo beginnen we toch iedere kerkdienst ook. God is niet alleen de schepper die aan het begin van deze wereld alle dingen geschapen heeft. Hij is ook vandaag de dag nog de onderhouder. En hij zal ervoor zorgen dat alles in zijn schepping toch tot zijn doel, tot zijn bestemming komt. God onderhoudt ook nu ons leven. Hij is erbij, anders zou alles in de zinloosheid ten onder gaan. Maar wat er wel lukt in deze schepping, is gelukkig ook nog heel veel. En dat draagt de vingerafdruk van Gods hand. Het fruit dat groeit in de boomgaard. Het graan dat de boeren oogsten. De koeien die we melken. De vis die we vangen. Al het mooie dat we in ons dagelijks leven tot stand kunnen brengen. De kracht en de wijsheid die we daarvoor ontvangen in ons lichaam en in ons brein. Dat is allemaal van Gods onderhouding afkomstig. Hij laat zijn schepping niet los. Ook al lukt niet altijd alles, al breekt regelmatig het ons bij de handen af, al ligt er die grauwe sluier van de vloek over de schepping, toch zien we als we goed kijken, Gods hand in alle dingen en kunnen we onze zegeningen tellen, iedere dag opnieuw. Ja, je moet wel zeggen dat ook voor alle mensen geldt. Hè? Dat ziet niet iedere wereldbewoner zo. Maar dit geldt natuurlijk wel voor iedere wereldbewoner. Niet alleen voor de goede mensen, zal ik maar even zeggen. Maar ook voor de slechte mensen. God houdt deze wereld omwille van ons mensen in stand. Jezus zegt het heel treffend in de bergrede. God is het die het laat regenen over bozen en over slechten. Over goeden bedoel ik. Over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. En dus omwille van alle mensen houdt God in zijn goedheid deze schepping in stand. En wat maakt de gemeente van Christus dan bijzonder? Nou, in de eerste plaats dat wij dat erkennen, dat wij dat zien en dat we God erom loven en prijzen. Dat we God prijzen om zijn goedheid, dat hij ons toch niet loslaat. Dat hij zorgt voor heel deze schepping, voor alle mensen en ook voor ons. Zodat er land is om te bewerken, een omgeving om in te leven, een natuur om in op te ademen. Maar het tweede is dat wij als gemeente van Jezus Christus bij uitstek ook weten dat er leven ook buiten het paradijs mogelijk is, omdat Christus ons dat leven geeft en omdat het Jezus Christus is die ons van die grauwe sluier van de vloek bevrijdt. Jezus Christus heeft voor ons aan het kruis op Golgotha een weg geopend uit die vloek die over de schepping ligt. De schepping is voor ons gesloten. Hè? Het paradijs was gesloten. De sleutel was gebroken. Maar doordat Jezus Christus aan het kruis op Golgotha voor ons de vloek heeft weggedragen, daardoor gaat nu de deur naar Gods goede schepping weer wagenwijd open. En zien wij weer de wereld zoals ze eigenlijk is. De wereld die de vingerafdrukken van Gods handen draagt. Nu zien wij Gods wereld als door nieuwe ogen, hoe zij ook doorademd wordt door zijn liefde, hoe zij vernieuwd wordt door de kracht van de Heilige Geest. We zien in zoveel dingen de adem, de vingers van Gods hand. Want toen de Satan Jezus Christus in de hiel beet en hem liet nagelen aan het kruis op Golgotha, toen heeft Christus van diezelfde Satan de kop vermorseld, zijn macht gebroken en de poorten naar het paradijs weer wagenwijd opengezet. Dat is wat die tekst zei uit Galaten 3 vers 13 en 14, wat we met elkaar hebben gelezen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken toch delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen, ook buiten het paradijs. Ja, dit is dus het bevrijdende evangelie voor ons allen die buiten het paradijs leven en daar last van hebben. Van dat gezwoeg en van dat gezweet. Dit is ons goede nieuws. Dit is het evangelie. Door Jezus Christus worden wij van de vloek van de zinloosheid bevrijd. En worden wij ook bevrijd van die wetmatigheid dat zelfs bij al het goede dat we doen, het kwade ons bijligt. En de schepping ons steeds weer tegenwerkt met doorns en distels. En nu kunnen wij door het geloof en geleid door de geest toch het goede doen. Dat bijdraagt aan het koninkrijk van God. En we kunnen de rest in Gods handen leggen in het geloof dat hij alle dingen tot zijn voltooiing leidt. Niets van wat wij hier doen is te vergeefs, omdat Jezus Christus is opgestaan en ons heeft bevrijd van de vloek van de vergeefsheid. Dus gemeente, laten we nieuwe hoop en nieuwe moed putten. Ook als wij tegen de grenzen van ons arbeiden aanlopen. Als het te vergeefs lijkt en zinloos en met zwoegen en zweten gepaard gaat. En laten we in deze zomer, laten we dag aan dag de Heer onze God danken voor zijn goede gaven. Dat hij zijn schepping onderhoudt tot op de dag van vandaag. Dat hij het werk van zijn handen niet loslaat. En laten we God vooral danken dat hij door zijn Zoon Jezus Christus ons verlost. Van de vloek die over de schepping ligt. Dit is wat verlossing is. Door Jezus Christus leven wij als vrije mensen in Gods goede schepping. Worden we geleid door zijn Heilige Geest. Zodat we kunnen zeggen, inderdaad, we hebben wel gezweet. Maar, God zij dank, het was niet te vergeefs. Amen. Wij zingen met elkaar een prachtig lied van de dichter dominee A.F. Troost. Op een bekende melodie, de melodie van het lied Op bergen en in dalen, ja overal is God. En dat lied heet Ik zie in zoveel dingen de vingers van Gods hand. Het lied heeft 4 coupletten, we zingen ze alle 4. danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, u danken wij voor uw bevrijdende evangelie. Voor de hoop die ons dat geeft, dat het werk van onze handen toch niet te vergeefs zal zijn, dat onze inspanningen toch niet vergeefs zijn. En Heere God, soms beginnen we al met de moedeloosheid. En denken we, ach, wat maakt het allemaal nog voor verschil in een wereld die toch wel naar de bliksem gaat. Maar Heere God, geef ons het geloof dat wat wij hier doen, dat dat waarde heeft omdat u het opneemt in uw grote plan. En schenk ons dan de moed om gewoon maar te doen wat onze hand vindt om te doen. Om die kleine zaadjes van gerechtigheid en van liefde en van vrede te planten, gewoon maar om ons heen. Wees bij ons als we inderdaad overweldigd zijn door het vele van de tegenstand, door de moeilijkheid en de zwaarte en de lengte van de klus. Als er maar geen einde aan loopt, lijkt te komen. En we eigenlijk alleen nog maar moedeloos bij de pakken neer kunnen zitten. Wijs ons opnieuw op uw Zoon, Jezus Christus, en doe ons met hem opstaan. Ja, laat door uw Heilige Geest ook dan het nieuwe leven in ons vorm krijgen. We bidden u voor deze wereld die inderdaad zo onder een vloek ligt. De vloek van oorlog, de vloek van geweld, de vloek ook van de leugen en van de propaganda. Heere God, ook dat maakt ons soms zo moedeloos. Wie kan de eindeloze spiraal van geweld keren? Wilt u vrede geven? In Oekraïne, in Israël en in de Gazastrook, in het hele Midden-Oosten. Geef ook vrede in Nigeria en op zoveel andere plekken waar ISIS oprukt, waar christenen worden vervolgd. Heere God, laat er een einde mogen komen aan de haat, zodat mensen met elkaar leren in vrede te leven. We bidden u ook voor de kerk, voor uw kerk over heel deze wereld. Zegent u allen die u erop uit hebt gezonden, als zendelingen en evangelisten, als kerkplanters en pioniers, als bijbelvertalers en docenten om weer nieuwe zendingswerkers en predikanten op te leiden. Wees bij iedereen die u geroepen hebt om uw woord te verkondigen. Zegent u ook deze gemeente, de gereformeerde kerk hier in Bunschoten-Spakenburg. Zegent u de drie predikanten, dominee Doorn, dominee Van Staveren en dominee Werri. Wilt u ze veel vreugde geven in hun dienstwerk en hen steeds vullen met uw Heilige Geest, zodat u het bent die door hen deze gemeente leidt en sticht. Zegen zo ook de broeders en de zusters van de kerkenraad en allen die voor of achter de schermen als vrijwilligen hun krachten geven aan de opbouw van deze gemeente. Laat het mogen zijn tot heil van mensen en tot eer van uw grote naam. Wijst u ook deze gemeente uw weg in de tijd die komt. Zegen ons ook allemaal zoals we hier in deze dienst zitten, in deze kerkzaal. Zoals we ook thuis met deze dienst verbonden zijn. Heere God, wilt u voor ons allen zorgen. Wees met hen die ziek zijn. Wees met hen die rouwen. Wees met hen die een groot verdriet met zich meedragen. Wees met allen die een groot geheim met zich meedragen. Heere God, geef toch steeds opnieuw mensen in ons leven met wie wij de dingen kunnen delen, zodat het te dragen wordt. Dat u ook met uw liefde ons leven omringen. Wees bij ons ook in de week die voor ons ligt. Zegen ons in de dingen die we doen. Geef ons uw liefde in ons hart, zodat wij voor zover het van ons afhangt met alle mensen in liefde zullen leven. Geef ons uw vrede, zodat wij vredestichters kunnen zijn. En zegen ons inderdaad zo, dat ook wij zelf bronnen van zegen zullen zijn. In alle dingen loven en prijzen wij uw grote naam. Lof zij u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en zoals het nu ook is. En zoals het zal zijn, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan wijs ik u graag op de inzameling van de gaven. En dan zingen wij zo dadelijk ons laatste lied van deze zondag. Dat is een loflied. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Waarin we ook uitzingen dat God ons dagelijks kracht heeft gegeven om ons werk te doen. En dat hij dat ook zal blijven doen. Lied 868 uit het liedboek is dat. Vers 1, 3 en 5. van hier in vrede onder de zegen van God om inderdaad ook zelf zo'n bron van zegen te zijn. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.